Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling heeft betrekking op de hulpactie voor Roemenië. Enkele weken geleden heb ik daar iets over gezegd. U kunt nu bij de uitgang van de kerk een blad vinden met gegevens hoe u hulp kunt bieden. Bij de uitgang van de kerk. Ten tweede een mededeling met betrekking tot de mannenvereniging. De mannenvereniging hoopt aanstaande donderdagavond om 8:00 te vergaderen. En tenslotte een herinnering dat dinsdagavond de Bijbelkring weer bijeen zal komen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 90, de versen 1 en 7. Psalm 90, de versen 1 en 7. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. En het zevende vers, wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? 1 en 7 van Psalm 90. Stellen we ons nu eerst onder Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 119, het 72ste vers. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het evangelie naar Lucas, het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemen nu Lucas 7, de versen 1 tot en met 17. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 72ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lucas 7. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstelijk, zeggende: Hij is waardig dat gij hem dat doet. Want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet verre van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij en ik zeg tot deze ga en hij gaat en tot de andere kom en hij komt en tot mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. En Jezus dit horende verwonderde zich over hem en zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden: Ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain, en met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen die een enig geboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar: Ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: Jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrezen beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Tot zover de schriftlezing. We willen deze morgen met Gods hulp stilstaan, gemeente, bij het derde wonder wat de Heere Jezus verricht heeft na de bergrede. En u vindt dat beschreven in Lucas 7, de versen 11 tot en met 15. Lucas 7, de versen 11 tot en met 15. Daar vinden we ook de tekst voor vanmorgen. We lezen daar het woord van God en onze tekst. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon zijner moeder was, en zij was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: Jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. Tot zover willen we samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Eeuwige en volzalige Heere, Gij die troont in de hemelen, die de engelen omringen in nooit eindigend lofgezang, U die de Heilige bent en de Majesteitelijke, wij buigen ons neer voor uw heilig aangezicht. En Heere, laat het zo mogen zijn dat wij diep in het stof mogen buigen voor u, want wie zijn wij? Als we u zien in uw heiligheid en in uw majesteit, kunnen wij alleen maar belijden dat wij mensen zijn en bovendien dat wij zondaren zijn, die voor u niet kunnen bestaan. Heere, bind dat op ons hart, opdat wij ons voor u oprecht mogen verootmoedigen. En in alle ootmoed mogen smeken om onverdiende zegeningen. Want die onverdiende zegeningen hebben wij ook deze morgen zo nodig. We zijn samengekomen voor uw aangezicht en rondom uw woord. We zijn samengekomen om uw woord te horen en uw woord te prediken. Om onze psalmen te zingen. Om onze gaven te offeren, onze harten uit te storten voor uw aangezicht. En hoe zal dat alles kunnen, Heere, wanneer u zelf niet met uw geest in ons midden bent? O, schenk ons uw geest. Ja, zend uw geest en waarheid neder, dat die ons leiden. We smeken van u, laat uw geest ons leiden in de prediking van uw woord. Wil u, wanneer we over dit derde wonder van de Heere Jezus Christus na zijn troonrede, na de bergrede, wil u ons licht schenken om de diepten van dit wonder te verstaan en ook door te geven aan de gemeente. Wil u bovenal ons bediening geven, opdat wij uw woord slechts na hoeven te stamelen en uit mogen dragen. Ja, dat uw zegen erop mag rusten. En dat het een woord mag zijn gesproken op de juiste tijd. Een woord dat harten beroert, dat mensen wakker schudt. Een woord waardoor uw volk onderwezen en vertroost wordt. We bidden u, Heere, wil u bijzonder zijn met hen die u niet kennen. O, wil geven dat het woord als een hamer mag zijn om harten te breken. Als een zwaard om harten te verwonden. Wil u de rust die er zijn kan in het leven van hen die onbekeerd zijn opzeggen. En wil u rustige harten onrustig maken tot u. Opdat ze gaan zoeken en geen rust vinden totdat ze de vrede bij u gevonden hebben. Denk aan hen die met zichzelf vastlopen en geen weg weten. Die u zoeken in de nood van hun leven, maar niet weten waar ze uitkomst en antwoord moeten vinden. Heere, wil u hen schenken dat het woord van morgen onderwijs mag geven. Laat het een woord zijn waarin een ontdekkende boodschap ligt. Dat er bij hun nu ook niets te vinden is. Dat bij ons niets anders te vinden is dan de dood. Maar wil u de weg openen door uw woord en geest. En wil u hen laten zien dat er een weg te vinden is alleen bij u. Een weg die gebaand is door de ontfermingen van u die de levende God zijt. Heere, denk aan al uw kinderen. Wil u uw volk onderwijzen, vermanen, troosten. U weet waar uw kinderen geestelijk zich bevinden, of er zijn die afgedwaald zijn als het schaap dat zo ongedacht de herder verloor. Wil u hen aan hun afdwalingen herinneren? Wil u hen terugbrengen? Wil u zijn met hen die in geestelijke raadsels rondtobben en geen licht zien? O God, wil u het licht doen doorbreken in de knopen van het leven en wil u de knopen ontbinden? Wees u met uw kinderen die uw goedheid en gunst mogen ervaren. Bevestig dat, Heere, ook in uw huis wanneer ze onder uw woord zijn. En wil u alle wegen en middelen gebruiken om uw volk te oefenen in de kennis van u. In de kennis van zichzelf en in de kennis van die gezegende naam van de borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Denk aan ons allen, Heere. Denk aan ons in onze geestelijke noden. Ze zijn meer dan we voor u neer konden leggen. Maar begeef en verlaat u ons niet. Denk ook aan ons in alle omstandigheden die u volmaakt bekend zijn, beter dan wij het onder woorden kunnen brengen, maar die we toch ook voor u neer mogen leggen. En dan willen we bijzonder hen aan u opdragen die in rouw zijn. We zijn vanmorgen samengekomen, ook met een bedroefde familie, de familie van Dieren, met wie we deze afgelopen week zo onverwachts op de dodenakker rond het geopende graf stonden van een geliefde man, vader, grootvader, broer, zwager. En nu is de familie met ons samengekomen hier in de kerk om uw aangezicht te zoeken. En we bidden van u, Heere, of u hen in alle verdriet en in alle rouw als familie wilt gedenken. En of u de kracht en de hulp die alleen bij u te verkrijgen is, aan hen wilt schenken. Denk aan haar die weduwe geworden is, wil u haar nabij zijn met uw geest en genade. Troost en sterk de kinderen en kleinkinderen. Ontferm u over de verdere familie. Ja, Heere, wil u geven dat de spraak die van dit sterven van onze broeder uitging, nog gezegend mag worden en geheiligd aan harten. We smeken van u, Heere, wil u geven dat allen die in rouw zijn, uw kracht en hulp ontvangen mogen. Er zijn er onder ons meerdere die of heel kort geleden, of al wat langer geleden, zo aangrijpend met het sterven van iemand die hun lief was, in aanraking kwamen. O Heere, wil u hen troosten. Wij kunnen geen troost schenken, maar wil u hen door uw woord en geest ontmoeten en balsem gieten in de wonde die geslagen is. En leer hen en ons allen onze dagen tellen. Want bij alle herinneringen aan de kortstondigheid van het leven komt de dringende roepstem tot ons dat wij die nog zijn in het heden van de genade, in de tijd die u ons schenkt, geroepen worden om onze dagen te tellen, opdat wij een wijs hart, een godvrezend hart zouden bekomen. Heere, doe dat in ons midden. Geef dat sterfgevallen die ons opschrikten, ook deze afgelopen periode, iets uit mogen werken. Iets goeds uit mogen werken in het leven van ouderen en ook van jongeren. Laat ons niet over aan onszelf, maar schenk ons, ook onder deze roepstemmen, uw genade. Smeken u, Heere, denk aan allen die ziek zijn. We zeggen uw naam dank dat broeder Talen uit het ziekenhuis mocht terugkeren. Wil u hem verder herstel schenken, want ook dat is nodig. Wil u hem de krachten opnieuw geven. En wil u ook deze tijd van onverwachte ziekte, operatie, opname in een ziekenhuis, voor hem persoonlijk tot zegen doen zijn. We denken ook aan zuster Verolme die in het ziekenhuis in Rotterdam ligt. We bidden van u of u het herstel dat er zijn mag voorspoedig wil doen zijn. Heere, wil geven dat zij, kon het zijn, binnen enkele weken weer terug mag komen naar huis. En wil ook haar gedenken in uw gunst en ontferming. Wil zo met ons allen zijn. We bidden u, denk aan ons in onze vragen, in onze nood. Denk aan ons in de vele zegeningen die wij hebben ontvangen. Laat de moeite ons mogen uitdrijven tot u. En de zegeningen ons niet zelf genoegzaam maken. Maar laat uw goedheid en geduld en langmoedigheid ons tot bekering leiden. Heere, schenk het ons. We vragen het niet omdat wij iets verdienen. Want we moeten ook voor uw aangezicht op deze morgen belijden, dat wij aan alle kanten schuldig staan en dat geen recht bij ons te vinden is, maar wil u op ons neerzien, redenen nemend uit uzelf, redenen nemend uit dat volkomen en volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. We vragen het in zijn naam, uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, uw gaven te offeren, terwijl we zingen uit Psalm 103, vers 7 en 8. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En het achtste, gelijk het gras is ons kortstondig leven. 7 en 8 van Psalm 103. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Het zesde vers van Psalm 56, wat we samen zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het is een bekend gezegde dat wij mensen moeilijke vertroosters zijn. Want in dagen van verdriet en van rouw, dan kan er meeleven zijn, maar echte troost kunnen wij mensen nooit schenken. Dat wordt eigenlijk op een heel aangrijpende manier ook onder woorden gebracht in deze bekende geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt. De mensen die rondom de weduwe met haar overleden zoon zich verdringen in de poort van Nain, kunnen niets anders doen dan de weduwe en de baar met de overleden jongen vergezellen. Troosten kunnen ze niet. Maar tegelijkertijd worden we ook in deze geschiedenis erop gewezen dat er maar één is die werkelijk te midden van alle rouw en verdriet troost schenken kan. En dat is hij die die stoet tegemoet komt, die de weduwe met haar overleden zoon ontmoet. En die gaat spreken. En alleen wanneer Hij ons in ons verdriet en in onze rouw tegemoet komt. En alleen wanneer Hij de lippen opent en gaat spreken, dan ontvangen we troost. Dan komt er ook troost die alle verdriet en alle rouw te boven gaat. Als Hij, die de levensvorst is, ons midden in ons verdriet, in onze rouw, in onze dood tegemoet komt en spreekt. We willen daar vanmorgen bij stilstaan en nadenken over deze woorden die we u voorgelezen hebben. We schrijven daar als thema boven de ontmoeting van de dood en het leven. In de eerste plaats letten we op de tegenstelling, want we worden herinnerd aan de dood in die jongeling van Nain. En het leven in de levensvorst, de Heere Jezus. Dat is inderdaad een tegenstelling. Ten tweede de ontferming. Jezus met innerlijke ontferming over haar bewogen zijnde. En ten derde de opwekking. En Hij zeide: jongeling, ik zeg u, sta op. De ontmoeting van de dood en het leven. Ten eerste de tegenstelling, ten tweede de ontferming en ten derde de opwekking. Zoals de meesten van u weten, gemeente, hebben we de laatste weken stilgestaan bij de verschillende wonderen die de Heer Jezus Christus na de bergrede aan het begin van zijn aardse optreden heeft verricht. Die wonderen heeft Hij verricht om de woorden die Hij in de bergrede sprak te bevestigen. In de wonderen werd namelijk zichtbaar dat waar was wat Hij gesproken had. Bovendien, en dat is de andere kant, in die wonderen gaat Hij ook openbaren wie Hij is. In de wonderen wordt zichtbaar dat Hij inderdaad de beloofde Messias is. En door zijn wonderen laat Hij zien dat Hij het koninkrijk van zonde en ziekte en dood overwint. Dat heeft de Heere Jezus laten zien in dat eerste wonder, de genezing van die Melaatse die vroeg: Heere, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. Hij heeft dat laten zien in het tweede wonder, waar de hoofdman over 100 in zijn ootmoed boden stuurt en laat weten: Heere, ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak zou inkomen, maar spreek slechts één woord. En vanmorgen zien we het in dat wonder dat naar alle waarschijnlijkheid toch het derde wonder is. De opwekking van die jongen uit Nain, die zojuist overleden was. De tekst begint met die heel eenvoudige woorden: en het geschiedde op de volgende dag. Dat is op de dag na de genezing van de knecht van die hoofdman over 100. Op die morgen van de nieuwe dag, nadat dat wonder heeft plaatsgevonden, is de Heere Jezus Christus uit de omgeving van Capernaum op weg naar een plaats die Nain genoemd wordt. En een grote schare is al bij Hem. Het woord Nain betekent letterlijk zoiets als vruchtbaar of liefelijk dal. En die naam beantwoordde aan de werkelijkheid. Nain ligt namelijk op een van de mooiste plaatsen van het dal van Jezreel. Er is daar een schitterende begroeiing. Alles sprak daar op de morgen van die dag van de schoonheid van Gods schepping. Ginds juicht een Tabor, daar een Hermon in zijn naam. En op die morgen wandelt de Heere Jezus Christus dat lieflijke dal binnen, op weg naar het stadje van Nain. Maar ziet u het? Plotseling wordt de aandacht van de schare die de Heere Jezus vergezellen getrokken door iets wat de schone schepping de schone natuur wreed lijkt te verstoren. Daar verschijnt in de poorten van dat kleine stadje Nain nog een stoet. Een stoet waarvan heel spoedig blijkt dat het een begrafenisstoet is. Iemand, een jonge man, nog is overleden en die stoet is op weg om hem naar zijn laatste rustplaats hier op aarde te brengen, buiten de stad. Rondom de baar gaan de klaagvrouwen, klagend bij de schrille tonen van de fluit, zoals in die tijd de gewoonte was. En daaromheen lopen de familie en de vrienden en de buren. Eigenlijk is vrijwel het hele stadje uitgelopen. En te midden van die scharen die door de poorten van de stad komt, te midden van dat klagend rumoer, loopt de moeder. Ze loopt achter de baar. Een toonbeeld van verdriet. Ze heeft haar jongen verloren, haar enige. En bovendien, ze is weduwe. Als we dat tafereel op ons in laten werken, gemeente, dan moeten we toch wel zeggen dat we hier een uiterst droevige gebeurtenis getekend vinden. Zeker, iedere begrafenis heeft zijn eigen droefheid. Maar we kunnen ons moeilijk omstandigheden indenken die droeviger zijn dan wat ons hier in het evangelie geschilderd wordt. Laten we zomaar eens een paar dingen noemen. Het is de begrafenis hier van een jonge man. Een man die nauwelijks de volwassenheid bereikt heeft. Hij moet ongeveer 18 à 20 jaar geweest zijn. Dat kunnen we afleiden uit de woorden die gebruikt worden. In elk geval uit de bloei van het leven weggerukt. Bovendien was hij de enige zoon van zijn moeder, zodat zijn moeder zonder kinderen achterbleef. Ook was ze nog weduwe. Ze had geen man haar die haar kon beschermen, die haar kon troosten. En we kunnen nog verder gaan. Denken aan de Joodse gedachten over het leven na dit leven. Die gaven in die dagen een rouwende niet veel hoop en niet veel moed. Er was een zekere vaagheid onder de Joodse rabbijnen over het leven na dit leven. En de zaligheid na dit leven, dat was een zeer onbereikbaar iets. Zelfs een rabbijn, wanneer hij overleed, kon niet zeker zijn van zijn zaligheid. Wie wist immers of zijn stipte wetsbetrachting wel voldoende was, dat hij die zaligheid kon beërven? Wel, als er onzekerheid was over een rabbijn, een schriftgeleerde, hoe duister moesten dan de gedachten zijn wanneer die moeder daar keek naar haar overleden jongen, die zo in de bloei van het leven was weggerukt. Trouwens, en dat was ook een typisch Joodse gedachte, het moet de moeder door het hart gesneden hebben dat zij nu zonder kinderen achterbleef. En wie iets weet van de Joodse gedachte over het zonder kinderen zijn of het van kinderen beroofd worden, beseft hoe moeilijk het sterven van deze enige zoon voor deze weduwe geweest moet zijn. Want kinderloosheid en het beroofd worden van kinderen werd beschouwd als een bijzonder oordeel van God. En zo, als we dat zo op ons in laten werken, moeten we wel zeggen dat er geen enkele kant aan dit hele gebeuren is, of het is vol met ellende en vol van verdriet. En daardoor worden we herinnerd aan de vergankelijkheid van het leven, ook van morgen. Vanuit het woord van de levende God wordt ons dit gebeuren getekend, opdat wij een ogenblik zouden stilstaan bij het feit dat terwijl wij leven de dood heerst. En we bij iedere begrafenis, ook bij de begrafenis van deze jonge man, eraan herinnerd worden dat de dood doorgaat. En dat mensen eenmaal sterven moeten. Heel in bijzonder worden we vanuit dit schriftgedeelte bij stilgezet dat jonge mensen ook kunnen sterven, zelfs op heel jonge leeftijd, in de bloei van het leven. Misschien zijn er onder ons die daar de laatste tijd in hun familiekring of in hun kennissenkring aan herinnerd zijn. En we zijn er allen ook als gemeente en als familie de afgelopen week aan herinnerd. Dat het leven soms plotseling voorbij kan zijn. En wat doet dat nu in ons leven? Dat is de vraag die vanuit het woord op ons afkomt. Of het kan zo zijn wanneer we herinnerd worden aan het sterven dat het indruk maakt. En dat we korter of langere tijd met die indrukken doorleven. Maar die indrukken gaan weer voorbij. Misschien is er een jongen of een meisje in de kerk maanden geleden heel plotseling opgeschrikt doordat iemand van zijn of haar leeftijd plotseling bij een ongeluk omkwam. Dagenlang onder de indruk geweest. Maar waar is het gebleven? Wat werkte het uit? Het leven kan weer zo doorgaan. Maar die roepstemmen, beste vrienden, die komen niet zonder reden en zonder bedoeling. Dit woord staat niet zonder reden in de schrift. Het herinnert ons aan de vergankelijkheid van het leven. Niet slechts opdat we daarvan onder de indruk raken, maar opdat dat iets zou doen in ons leven, iets zou uitwerken in ons leven. Opdat wij onze dagen zouden gaan tellen en zo een wijs hart zouden bekomen. Opdat we zouden gaan zien hoe nodig het is om in het leven, in het heden van de genade, God te gaan zoeken. En dan kan toch een sterven geheiligd worden? Dan kan toch ook het sterven van een jonge man zoals deze jonge man van Nain gebruikt worden? Denk aan iets wat een man me vertelde toen we elkaar ontmoetten op een receptie ter gelegenheid van een huwelijk. Het is denk ik 12 jaar geleden. Die man vertelde van zijn persoonlijke kennis van het leven van de genade. En al pratende kwam hij op het punt dat hij iets ging zeggen hoe dat zo begonnen was. Ja, waar was dat begonnen? Dat die man de Heere mocht leren kennen. Het was zo begonnen. Hij was opgevoed in onze kringen. In een hele behoudende gemeente. En hij had een vriend die even oud was als hij. En samen gaven ze niet zoveel om de godsdienst. En het gebeurde nogal eens dat ze 's middags of 's avonds de kerkdienst verzuimden. En op een gegeven moment was het een hele warme zomer, zo in de jaren 20. Het was zo warm dat ze samen hadden afgesproken, we gaan vanmiddag, zondagmiddag niet naar de kerk, we gaan zwemmen. En daar in die bosrijke omgeving, daar was ergens een water waar ze heen gingen, zwemmen. En toen gebeurde het dat die vriend in moeilijkheden raakte, zwemmen kon hij eigenlijk niet zo goed. En hij verdronk. Een aantal dagen later was de begrafenis. De jongen over wie het gaat wilde niet naar de rouwdienst, dat durfde hij niet. Maar hij voelde het zijn roeping om toch op de begraafplaats te komen. En samen met de familie kwam hij heel schuchter bij het graf. En aan de overkant, daar stond de dominee. De ook onder ons bekende wijle dominee Kok. En de dominee begon zijn toespraak. En hij wees de jongen met de vinger aan. Indien gij u niet bekeert, zo zult gij insgelijks vergaan. En dat was het begin. Daar ging hij door de knieën. Daar brak zijn hart. Kijk, wat doet het in ons leven? Wanneer we de roepstemmen van alle kanten op ons af horen komen. Nee, dan hoeft het niet op precies dezelfde manier te gebeuren als dit verhaal vertelt. Zeker niet. Maar de vraag blijft dringen, gemeente. Wat doet het in ons leven? Is er uit die roepstemmen iets gekomen waardoor ons hart brak en we God gingen zoeken? God nodig kregen voor onze ziel? Want dat is ook iets wat de Heere Jezus Christus met dit wonder aan ons wil laten zien. Zoals zij dat ook al aan zijn tijdgenoten, aan de mensen daaruit na in en aan de scharen die hem volgden wilde laten zien. Want laten we het niet vergeten, de wonderen van de Heere Jezus Christus zijn een zichtbare prediking. Christus Jezus doet niet slechts wonderen om wonderdoener te zijn, opdat de mensen erover spreken. Elk wonder van de Heere Jezus Christus is een zichtbare prediking, een prediking waarbij het ten diepste gaat om het hart van de mens. En welke prediking gaat er dan uit van dit wonder? Als de Heere Jezus Christus, de koning van het leven, de koning der verschrikking, de dood ontmoet daar net buiten de poort van Nain. Wel, dan tekent die droeve stoet met de rouwklagers en de weduwe rondom de baar waar de jongen van Nain op ligt ons dit. Niet alleen dat dit ons aller voorland is, maar het is ook een zichtbare prediking van wat de zonde in ons leven teweeg heeft gebracht. Want de bezoldiging van de zonde, het loon wat op de zonde wordt uitbetaald, is de dood. Door de zonde zijn we in de dood terechtgekomen en moeten wij eenmaal sterven. Door de zonde zijn we in de geestelijke dood terechtgekomen. Want laten we het niet vergeten. Ieder sterven, ook het sterven van deze jongeling van Nain, is een herinnering aan het feit dat de zonde ons in de dood gebracht heeft. We zullen niet alleen maar sterven, maar we zijn ook geestelijk al in de dood terechtgekomen. Dat betekent dit, dat we door de zonde van God gescheiden zijn. Ver van God, geestelijk dood. Zo reizen we naar het graf. Als geestelijke doden. En ieder sterven is eigenlijk opnieuw een herinnering aan de toestand van ons hart, aan onze geestelijke dood, aan het dood zijn in de zonde en in de misdaden. En weet u wat nu zo schrijnend is? Dat als we hier die overleden jongen getekend zien in het evangelie, dat daar rondom die baar ontzaggelijk veel verdriet is. Klaagvrouwen en vooral ontroerend die bedroefde weduwe. En als we dat op ons af laten komen en op ons in laten werken, dan is het zo schrijnend dat er nu meestal over de zonde van ons leven, over de geestelijke dood van ons bestaan zo weinig droefheid is. Zeg u het eens eerlijk, ben u bedroefd over uw geestelijke doodstaat? Zeg u het eens eerlijk, ben u bedroefd over uw zonde? Want dat wordt ons eigenlijk als een spiegel voorgehouden in dit aangrijpend gebeuren. Bedroefd dat we God kwijt zijn. Bedroefd dat we die kloof tussen God en onze ziel door eigen krachten en door eigen werken niet kunnen overbruggen. Wat een prediking. Zit er dan zoal in dat heel eenvoudige tafereel wat ons getekend wordt. De dood en de droefheid rondom die gestorven jongen. Het roept ons, het vraagt ons zijn wij bedroefd geworden over ons godsgemis, over onze zonde, over onze schuld. O, vergeet het niet, dat juist dat in de schrift aan ons wordt voorgehouden, dat die droefheid over de zonde iets is waarvan de apostel Paulus zegt dat ze nodig is, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dan wordt het inderdaad de grootste droefheid dat ik tegen God gezondigd heb, tegen een rechtvaardig God, tegen een goeddoend God, tegen een genadig God. Dan wordt het de droefheid dat ik zo ver van God leef. Dan wordt het verlangen van mijn hart en het uitzien van mijn binnenste, Heere, zie u op mij in gunst van boven, wees u me toch genadig, Heere. Zo zien we dit beeld wat ons hier getekend wordt voor ons. Maar dan zien we ook dit, dat midden in die droevige omstandigheden, de Heere Jezus Christus die scharen, die stoet, die begrafenisstoet ontmoet. Daar in het dal van Naïn, in de vallei van Jezreel, waar de stoet, de begrafenisstoet, de scharen met de Heere Jezus in het midden tegemoet komt, ziet de Heere Jezus Christus dat alles van verre. En de Heere Jezus doorziet dat alles van verre ook, want de Heere Jezus Christus ziet verder dan ieder mens. Hij kent het hart. Hij kent de harten van die klaagvrouwen, van die inwoners van Naïn, en heel in het bijzonder, hij doorziet het hart ook van die weduwe. En dan staat er zo heel aangrijpend, en de Heere haar ziende werd met innerlijke ontferming bewogen. De Heere Jezus Christus ziet haar, die weduwe. Hij ziet haar in die grote smart, in dat overstelpend verdriet. En de Heere Jezus Christus werd met innerlijke ontferming bewogen. En dan zegt de Heere Jezus Christus in die ontferming die in zijn ziel opwelt: ween niet. Het klinkt kortaf. En misschien is er wel iemand vanmorgen in de kerk die zegt: waarom zegt de Heere Jezus dat nu? Klinkt dat niet hard? In zulke omstandigheden te zeggen: ween niet. Ach, mijn beste vriend, de Heere Jezus Christus heeft dat zeker niet hard bedoeld. Zoals in sommige kringen wel gezegd wordt, dat wanneer je christen bent, dat je bij het overlijden van iemand die je lief is niet mag huilen, geen verdriet mag tonen. Dat is onschriftuurlijk. De Heere Jezus Christus zegt dat wij niet vanuit een hooghartig of vanuit een afwijzende houding, maar vanuit diepe ontferming. Is u trouwens wel eens opgevallen dat de Heere Jezus Christus telkens wanneer hij in aanraking komt met de dood, met de koning der verschrikking, diepe bewogenheid aan de dag legt? Dat hij weent bij het graf van een Lazarus, en dat hij tot in het diepst van zijn ziel bewogen is wanneer hij deze begrafenisstoet ontmoet. Diepe bewogenheid wanneer het gaat over de dood. Diepe bewogenheid van Christus wanneer het gaat over de rouw. Diepe bewogenheid wanneer het gaat over het verdriet van deze weduwe. Laten we het niet vergeten dat er bij die grote koning Jezus Christus, de Almachtige, toen hij hier op aarde wandelde, een diep verdriet en meeleven was met hen die in rouw gedompeld waren. Laten we het niet vergeten dat het van hem gezegd wordt in de schriften dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en tot in alle eeuwigheid, dat hij nog als de medelijdende hoge priester medelijden kan hebben en wil hebben met hen die in verdriet en in rouw gedompeld zijn en Jezus met innerlijke ontfermingen bewogen zijnde. Maar al heeft dat betekenis, gemeente, met betrekking tot de rouw en het verdriet van die weduwe. De diepste betekenis is toch dit, dat Jezus Christus met innerlijke ontferming bewogen is. Dan laat dat zien dat zijn innerlijke ontferming opkomt uit het diepst van zijn middelaarshart. En die innerlijke ontfermingen van de Heere Jezus Christus, dat zijn genadige ontfermingen. Dat zijn ontfermingen waarin hij aan schuldige en onwaardige zondaren genade wil bewijzen. En juist ook die innerlijke ontferming die ons hier getekend wordt in het wonder wat hier plaats gaat vinden. Laat ons zien dat de Heere Jezus Christus innerlijk met ontferming bewogen is over verloren zondaren. Wat is de reden dat zondaren opgewekt worden uit hun geestelijke doodslaap? Wat is de reden dat zondaren van dood levend gemaakt worden? Ach, u leest het in deze zichtbare prediking. Die redenen liggen in het hart van de Heere Jezus Christus. Ja, in het hart van God drie-enig. God is eeuwig met ontferming bewogen. En in die eeuwige ontfermingen van God, in de eeuwige liefde van God, in de eeuwige liefde van zijn Christus, daar liggen de oorzaken, daar liggen de wortels, waarom zondaren uit de doodslaap van de zonde worden opgewekt. En dan moeten we daar ook vanmorgen maar een ogenblik de vinger bij leggen. Jezus met innerlijke ontfermingen bewogen. Dat predikt ons een Christus die met genadige ontfermingen bewogen is. Om niet alleen de doden uit na-in op te wekken. Maar die daarin laat zien dat hij machtig en bereid is om mensen die dood zijn in zonden en in misdaden op te wekken uit de nacht en uit de macht van zonde en dood. Jezus met innerlijke ontfermingen bewogen. Wat doet de Heere Jezus? Er is iets majesteitelijks in wat hij doet. Hij is ook de koning van het leven die hier handelt en die hier spreekt. Hij zegt eerst, wee niet. Daarmee geeft hij die wenende vrouw enige hoop. Daarmee richt hij ook haar aandacht op zichzelf. Is het u wel eens opgevallen dat heel vaak als de Heere Jezus een wonder gaat doen, dat hij voordat hij dat wonder werkelijk laat plaatsvinden, de mensen door een enkel woord hoop geeft en alle aandacht richt op zichzelf. Zo gebeurt het bij Bartimeus, om slechts één voorbeeld te noemen. Bartimeus die roept, zonen Davids, ontferm u mijner. En dan zeggen de discipelen of de scharen tegen Bartimeus, als Bartimeus gehoord heeft dat de voetstappen van die mensen stil geworden zijn, dat de scharen stilgestaan is. Heb goede moed. Sta op. Hij roept u. Dat is een bemoediging. En in die bemoediging wordt alle aandacht, al het verlangen van het hart op die ene persoon gericht. Zo hebt u het ook hier. Wee niet. Een bemoediging. Alle aandacht wordt op die ene persoon gelicht. De dragers raken zo onder de indruk dat zij stilstaan en de baar neerzetten. En dan komt de Heere Jezus Christus, nadat hij gezegd heeft, wee niet, naar die baar toe. En hij raakt die baar aan. Wat dat betekent? Dat betekent dat hij onrein wordt. Want volgens de wet van Mozes was ieder die een dode aanraakte onrein. Hij raakt de baar aan. De Heere Jezus wordt onrein. Onrein door deze dode aan te raken. Weet de Heere Jezus dat dan niet? Ja, dat weet hij zeker. Maar hierin laat hij zien dat hij onrein wil worden. Dat hij alle onreinheid van zijn kerk op zich wil nemen. Dat hij de onreinheid ten gevolge van de zonde en de schuld op zich wil nemen. Dat hij de onreinheid en de vloek van de dood op zich wil nemen. Is het niet opmerkelijk? Dat juist dit ons zo met nadruk geschilderd wordt in wat de evangelist over deze gebeurtenis zegt. Is het niet opmerkelijk dat als de evangelist Matthäus de wonderen van de Heere Jezus Christus na de bergrede afsluit. Dat hij dan zegt en dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet Jesaja. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Gemeente, daar zien we hier iets van. Christus Jezus raakt de baar aan. Hij heeft de krankheden, de zonde, de dood op zich genomen. Hier zien we, al is het door de nevels heen hem al staan, als de man van smarten, beladen met de zonde en met de dood en met de schuld van de zijne. Hier zien we hem staan als de bereidwillige borg en zaligmaker, die onrein wil worden, die zich met die last, die loden last van zonde en schuld wil laten beladen. Hier zien we hem staan als degene die straks voor een Petrus, voor een Johannes, voor al zijn volk de dood in moet. Het graf in moet. Waarom? En Jezus met innerlijke ontferming bewogen, nam de schuld en de onreinheid en de dood op zich. Als we daar iets van gaan verstaan. En als dat evangelie wat hier beschreven staat voor ons hart ontsloten wordt. Dan ga je in verwondering wegzinken. Jezus Christus, de heilige Zoon van God. Met innerlijke ontferming bewogen. En daarom die schuld en die dood van de zijne op zich genomen. Daarom naar het kruis. Daarom naar het graf in Jozefs hof. Daarom de helse smarten. Toen Luther daar iets van zag, toen zei hij: wie moet er voor mij naar de hel? Hij bedoelde daarmee dit. Ik heb de dood en de hel verdiend. Maar wie gaat er in mijn plaats? Deze. Die de onreinheid en de dood en de eeuwige nacht van de eeuwige duisternis op zich neemt. En Jezus raakte de baar aan. Hij nam die onreinheid en die schuld en die vloek op zich. Maar dat is niet het enige. Als zijn liefde hier getekend wordt, die innerlijke ontfermingen, dan komt er ook bij die liefde iets van zijn almacht openbaar. Want Jezus de Christus die zich laat verontreinigen, spreek dan het machtswoord. Jongeling, ik zeg u, sta op. In liefde spreekt hij het woord van zijn almacht, sta op. En misschien in een ogenblik is het door de mensen heen gegaan, hoe kan deze dit zeggen? Wie is bij machte om een dode op te wekken? Maar tot hun verbazing zien ze dat de dode beweegt. Dat hij overeind komt. Dat hij gaat spreken. Alles wijst erop, hij leeft. En aanbidding en verwondering vervult het hart van de scharen. Wie is toch deze? En ademloos zien ze toe hoe dat hij die jongen die nu leeft, die de levenskrachten terugkrijgt, weer teruggeeft aan zijn moeder. Zo'n heel klein trekje mag u niet vergeten. Hij geeft die jongen terug aan zijn moeder. Want hij wist dat die moeder die jongen het meest nodig had. Hij neemt de jongen niet mee onder zijn discipelen. In zijn gevolg. Opdat de scharen zouden kunnen zeggen, dat is die jongen uit Nain die opgewekt is uit de dood. Nee, nee. Hij geeft hem terug aan zijn moeder. Die weduwe was. En die jongen zo nodig heeft. Want Christus weet wat het beste is voor die moeder en voor die jongen. Maar ziet u het? Als die jongen hier opgewekt is uit de dood en teruggegeven is aan zijn moeder, dan laat dat een geweldige prediking horen, namelijk dat deze Jezus, deze rabbi uit Nazareth, bij machte is om de dood te overwinnen. En de doden op te wekken. Dat heeft de Heere Jezus meer gedaan. Wonderen die wijzen op zijn macht. Wonderen die bevestiging zijn van zijn prediking. Wonderen die zichtbare prediking zijn van wie hij is en wat hij doet. Nee, we mogen vandaag zulke wonderen niet meer verwachten. Dat laat de Bijbel duidelijk zien. De tijd van deze wonderen is voorbij. Die waren nodig voor de bevestiging van het evangelie. Maar het zegt ons nog. Al gebeurt het wonder van een opwekking nu in dit leven niet meer. Dat Christus Jezus bij machte is. Om de doden op te wekken. En de evangelist Johannes zegt in ander verband, weet u wat dat wil zeggen? Doden zullen horen de stem van de levende God en ze zullen leven. En dat bedoelt Johannes daar allereerst mee, mensen die geestelijk dood zijn. Mensen die van God gescheiden in een onbekeerde leven doorgaan. Doden zullen horen de stem van de levende God en ze zullen leven. En Paulus zegt ergens anders, daarom zegt hij, dat is daarom zegt Christus. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Hoe kan een dode zondaar levend worden? Hoe is dat mogelijk? Ach, misschien topt u wel met die vraag. Misschien zei u het wel in uw hart, terwijl u naar de preek luisterde in het begin. Inderdaad, dat ben ik. Ik ben zo hard en zo koud en niet eens bedroefd over mijn eigen zonde. Wel is een schok in mijn leven. Wel is onder de indruk van het woord, maar eigenlijk verder komt het niet. Mijn hart is zo dood en zo koud. Hoe zal ik nog bekeerd kunnen worden? Hoe zal ik nog zalig kunnen worden? Mijn beste vriend, hier staat het antwoord in die zichtbare prediking van de Heere Jezus. Doden zullen horen de stem van de levende God en ze zullen leven. Kijk, en daarom is zo nodig dat onbekeerde zondaren, dat mensen die zo'n hard hart hebben, dat ze onder het woord komen. Onder het woord van de levende God komen. onder de prediking komen. Want het behaagt de Heere door de dwaasheid der prediking zalig te maken. Het behaagt de Heere om die woorden van de prediker, zwakke woorden, woorden van een zondig mensenkind, om die woorden te gebruiken als instrument in zijn goddelijke handen en om zo doden tot het leven te roepen. Kijk, en dat geeft die prediker ook moed om te midden van dode zondaren te blijven preken. Dat hij weten mag dat het God behaagt, dat het Christus behaagt onder middel van die woorden. Dode zondaren tot het leven te roepen. En dan maakt de Heere dat woord door de kracht van zijn geest tot een machtswoord. En als dat machtswoord klinkt, jongeling, ik zeg u, sta op. Toen moest de dood wijken. En als Christus machtswoord met de kracht van zijn geest klinkt, sta op uit de doden, dan moet die dood wijken. O, zouden we niet om die krachtige werking van die levensvorst smeken. Heer, spreek slechts één woord, bad die hoofdman over 100. Zouden we niet vragen, Heer, spreek slechts één woord om mij uit de doden op te wekken. Om de banden van de dood te verbreken. Om mijn harde hart, mijn koude hart, mijn kille hart te verenigen tot de vrees van uw naam. Inderdaad, want dat is het wat de Heere kan doen en wat hij wil doen. En hij wil het doen op het gebed. Maar dan staat er nog iets in deze geschiedenis wat we ook vanmorgen niet over het hoofd mogen zien, en dat is dit. Dat de Heere Jezus Christus dat wil doen op het gebed. Maar dat de diepste reden waarom hij het doet niet ligt in het vragen, niet ligt in het zoeken, niet ligt in het bidden. Maar ligt in de innerlijke ontfermingen van de Heere Jezus. Kijk, dat is het verschil van dit wonder met de vorige. Dat u dat hier heel duidelijk vindt onderstreept. Het staat bij de vorige natuurlijk ook in het middelpunt. Maar hier wordt het door de evangelisten nog eens bijzonder belicht dat de diepste oorzaak waarom Christus spreekt en waarom hij die doden opwekt is zijn innerlijke barmhartigheid. Want kijk, bij die andere wonderen ziet u een melaatse man komen, dringend, smekend. Heere, indien ge wilt, kunt me reinigen. Hij moet de Heere vrijlaten, maar hij kan hem niet loslaten. En bij die hoofdman over 100, daar ziet u een onwaardige die toch aanhoudt en zegt, Heere, spreek slechts één woord. Maar hier is geen gebed. Alleen maar de diepe nood van die weduwe. En dat gestorven lichaam van die jongen. En Jezus met innerlijke ontfermingen bewogen zijnde. En weet u voor wie dat nou een boodschap kan zijn? Waar moed en troost in ligt? Voor mensen die om God verlegen zijn. En die niet meer kunnen bidden. En die niet meer kunnen vragen. Dat kan toch wel eens zo zijn. Misschien heb u wel van vorige week gezegd, Heere, spreek slechts één woord. Zelfs dat kan ik niet meer bidden, want mijn hart is zo dwars en zo dwaas. Zoals die dichter dat zegt. Ik kon niet meer klagen. Ik kon niet meer gewagen hoe arm mijn ziel was. Niet meer kunnen bidden. Geen woord meer over hebben. Dan staat er toch nog in mijn Bijbel. En Jezus met innerlijke ontfermingen bewogen. Jezus die zo met innerlijke ontfermingen bewogen is dat hij deze vrouw die niet meer vragen kon wellicht. Die niet meer vragen dorst wellicht. Die niet meer hopen durfde. Dat hij op deze vrouw neerziet en deze dode opwekt. Wat tekent dat ons? De eenzijdige liefde. De ruimte die er is bij deze Heere Jezus Christus. Want hij is met innerlijke ontferming bewogen. Hij is bewogen over zondaren. Hij is bewogen over schuldigen. Hij is bewogen over hen die zich in de dood bevinden. Kijk, en daar vindt hij ze. Als hij in hun leven gaat werken. Midden in de dood. En daar spreekt hij zijn machtswoord. O, zult u niet gering denken. Van die innerlijke ontfermingen van de Heere Jezus. Zult u niet gering denken van de almacht van de Heere Jezus. Want hij die hier met innerlijke ontfermingen bewogen is, hij is ook de Almachtige. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Door zijn woord overwint hij zelfs de dood. Zeg u het eens. Zou hij dan die nood en die dood van u niet kunnen overwinnen? Zou dat van hem voor hem te wonderlijk zijn? Zou hij dan dat lange schuldenregister wat er aan uw kant is, niet kunnen uitwissen? Zou hij dan dat harde hart niet kunnen verbreken? Zou iets voor deze Heere te wonderlijk zijn? Ach, wat kunnen we vaak juist wanneer we zien op de grootte van onze schuld. En de onmogelijkheden die er zijn aan onze kant. In de verzoeking komen om te gaan twijfelen aan Gods almacht. Om te gaan twijfelen aan alles. Maar heb toch geen kleine gedachte van die innerlijke ontfermingen van de Heere Jezus Christus en van zijn almacht. Hij kan. Hij kan zelfs de doden opwekken. Zou hij dan een zondaar als u ben niet kunnen zalig maken? En zouden we dan met al onze nood en dood niet vluchten tot hem? Zelfs met onze biddeloosheid en onze dwaasheid niet vluchten tot hem? En het zeggen met die man wiens geschiedenis we eerder overdacht hebben, Heere, gij kunt me reinigen. Gij kunt mijn hart verbreken. Zou u het ook willen doen? Dan kan nog meevallen. Voor een zondaar die er niets van terecht brengt en die er niets van verdient. Want hij spreekt één woord. En de dood moet wijken. Hij spreekt één woord. En ook straks zal de dood moeten wijken. Wanneer hij zelf als de koning der koningen verschijnt. En wanneer hij als Heere der Heren, als levensvorst, de doden roept uit het graf. Ja, want daar is deze geschiedenis ook een heenwijzing naar. Een profetie van als het ware. Christus Red doden die dood in de zonden en misdaden zijn uit de macht van de dood. Maar straks wekt hij ze ook op. En dan zullen Gods kinderen, die hier iets van die genade die in Christus Jezus is leerden kennen, eeuwig bij God zien. Eeuwig bij God zijn. En hem zien. Gelijk hij is. Dan zullen ze hem aanschouwen. Met deze ogen. Dan zullen ze hem aanbidden. Met deze handen. Want ze worden opgewekt. Job zei het. Ik weet dat ik uit dit mijn vlees God zal aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien. En geen vreemde. Die jongen werd opgewekt. En het eerste wat hij zag toen hij zijn ogen opsloeg was de ogen van de Heere Jezus Christus. Als Gods kerk straks ontwaakt. Op de dag van het groot ontwaken, dan zal het eerste zijn dat ze de ogen van hun koning zullen zien. De ogen van hen die met innerlijke ontferming bewogen was. De ogen van hen die hen trok uit de duisternis, die hen opwekte uit de dood. En die ogen zullen vol van ontferming, vol van liefde zijn. Zijn aangezicht zal niet meer bewolkt worden door een frons van zijn toorn of van zijn ongenoegen. Dat gebeurt nog wel eens zolang Gods kinderen hier leven. Dat het aangezicht van God en van zijn Christus bewolkt is door het ongenoegen, door de toorn. Maar dat aangezicht zal vrede zijn, liefde zijn, zaligheid zijn. Ze zullen zijn aangezicht zien. Wat een wonder. Als we daar eenmaal bij mogen zijn. Zullen we daarbij mogen zijn? Neem die vraag mee. En bedenk het. Dat we die vraag alleen kunnen beantwoorden. Als we in dit leven. Uit de dood van onze zonde werden opgewekt. Levend gemaakt door de Heere Jezus. Want alleen dan zullen we hem zien als de levende koning. Die de dood heeft overwonnen. En die eeuwig heerst. Die zijn volk zalig maakt. En die hun ziel bevrijdt van de dood. Die ze eeuwige vrede en eeuwige blijdschap schenkt. Opdat ze daarvan zouden genieten. En daarin hem zouden verheerlijken. Tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, eeuwige en volzalige God, wij zeggen uw naam dank dat we uw woord mochten overdenken en bidden of u zelf in de prediking van uw woord wilt meekomen met uw zegen. Heere, uw woord is gebracht in alle eenvoud, in alle gebrek ook van onze kant, maar wil u uw woord zegenen en wil u geven dat het een kracht van u tot zaligheid mag zijn. Wil met ons gaan als we deze plaats verlaten. Breng ons veilig waar we verwacht worden. Zegen ons ook verder deze zondag. Wil u ons, waar we ook zijn en waar we ook gaan, uw gunst en ontfermingen niet onthouden. En geef, Heere, dat uw koninkrijk onder ons en onder onze kinderen mag worden uitgebreid. We bidden dat in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus Christus wil, uw naam dankzeggend, voor al het goede wat u ook deze morgen gaf, voor uw hulp en uw ondersteuning, uit genade. Amen. Psalm 30, het tweede vers is onze slotzang. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.